Geliefde gemeente, wij letten nog eens op de Heidelbergse Catechismus. Zondag 34, vragen en antwoorden 94 en 95. Zondag 34, vraag 94, wat gebiedt God in het eerste gebod? Het antwoord lief als bij mij een zielenzaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van heiligen of van andere schepselen, meiden en vrienden. En de ene ware God recht leren kennen. Hem alleen vertrouwen. In alle ootmoedigheid en wijdzaamheid bij hem alleen onderwerpen. Van hem alleen alle goeds verwachten. Hem van ganser harte lief hebben, vrezen en eren. Alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die vader maken, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doen. Vraag 95, wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats van de ene ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of naast hem iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. Tot zover. Geen andere goden. Wij letten op het gebod en op de belofte. Het is al even geleden dat we aan deze zondag begonnen. En we waren nog niet aan het einde. We waren bij vraag en antwoord 94 gebleven. En vooral dat eerste stukje, dat ik zo lief als bij mij de zaligheid is, alle afgoderij, enzovoorts, enzovoorts, meiden en vrienden. Ja, ik heb daar iets over gezegd, hoe deze waarheid waar is in onze Heer en Zaligmaker. Alleen genade. En dat zulke liefhebbers van zichzelf liefhebbers zullen zijn van hem die alles heeft gedaan. Ik wil dat vanavond, vanmiddag, een klein beetje, ja, min of meer onvoorbereid misschien, maar toch ook zo zijdelings in verband brengen met wat meer dan 4 eeuwen geleden de Heere God ook heeft gedaan. Toen Dr. Luther op 31 oktober 1517 zijn stellingen aan de deur van de slotkapel te Wittenberg aansloeg als discussiestelling met de mogelijkheid van een dispuut, hoewel er toen ter plekke niemand op inging of op reageerde en er niemand het er tegen op durfde te nemen. Maar in die tijd, in dat jaar, is door Gods genade de zaak aan het rollen gegaan. Als een steen, zou je kunnen zeggen, haast zonder handen afgehouden. En heeft een grote zegen bereikt voor diegenen die toen dat evangelie mogen horen en daarbij open en gelovig ook nu nog. En daarom is het ook wel de moeite waard om dat verband een ogenblik te zien. We hebben gehoord van dat uitnemende, uit eeuwige liefde en barmhartigheid zich openbarende wezen van God. Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. En juist maakt God aanspraak op zijn alleen God zijn, omdat hij zich als zodanig heeft geopenbaard. God heeft door zijn woorden en ook door zijn daden laten blijken dat hij die God is en dat hij die verlosser is en dat hij daarom ook recht heeft op de erkenning dat hij alleen God is.
en niemand met hem. En dat alle andere goden, afgoden, machten, krachten, tronen, heerschappijen, allemaal onder hem zijn. En dat hij alweer de ene ware God is. Dat is altijd de strijd van de geest en het woord in deze wereld en in de kerk. Want wij weten, dat kun je ook merken aan de catechismus die zo voor eeuwige leven geschreven is. Je kunt ook merken die sterke beklemtoning van afgoderij, toverij, waarzeggerij, bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, dat toen ook werkelijk midden in de praktijk van het leven stond. Dat eigenlijk een gangbaar gebruik was, de bijgelovigheid, de afgoderij, het aanroepen van heiligen en al die andere dingen meer. Die tetsel die af laat kramen, dat was zo'n doorgewinterde, onbeschofte kerel ergens, dat hij zei, ik wil met Sint-Petrus niet ruilen in de hemel, want ik heb meer zondaars uit het vage vuur gehaald dan hij. En dan verkocht hij voor veel geld aflaten tegen of voor de zon. Voor het uit het vage vuur komen of uit het vage vuur blijven. Voor de zonde van gisteren, voor de zonde van vandaag. En als je heel veel betaalde ook voor de zonde die je morgen en overmorgen nog zou doen. Als het geld in het kistje klinkt, het zieltje in de hemel springt, was de spreuk in die tijd. Kun je indenken hoe gruwelijk het dan gesteld is met de beleving van ik ben de Heere uw God, die u verlost uit Egypteland. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Wat is dat groot als dan de zogenaamde stedenhouder van Christus? Paus Leo X, als ik het me goed herinner, dat hij zijn goedkeuring daaraan geeft als stedenhouder van God in Christus plaats om zo'n koehandel te bedrijven. Als het gaat over het zalig worden uit louter genade, zonder enige verdiensten onzijds. Toch, geliefde gemeente, ik zei die strijd, die gaat vandaag de dag nog door. Grof, maar ook fijntjes. Ik heb niet alles, maar een fractie misschien van Luther gelezen. Ik onderzoek wel graag, daar gaat het niet om. Maar meestal meer de, niet zoveel preken heb ik gelezen in mijn leven. Maar dat hoeft ook niet. Maar wat je daarin aantreft, dat voel je nu nog, dat is anders dan wat je vaak horen kunt. Dat is zo, de man heeft bij mij altijd al een beetje voorliefde gehad misschien. Waarom? Ik weet het ook niet. Het spreekt mij altijd sterk aan. Luther was een boerenzoon. En hij kwam uit een geslacht van boeren. En het was een zeer geleerde, onderschat het niet hoor. Een hoop mensen denken wel eens dat Luther niet zo geleerd was, maar onderschat het niet. Hij was meester in de schone kunsten, maar hij was ook dokter in de godgeleerdheid. Dokter in de theologie en bekleedde ook het professorambt in Wittenberg. Dus achter die soms eenvoudige uitspraken daar zit vaak zo ontzettend veel diepte in, dat je er niet zomaar over uitgedacht raakt. Misschien dat Luther mij daar altijd getrokken heeft van zijn, ja, dat hij zo dicht is blijven staan bij het volk. Dat zou je aan alles kunnen merken, als je bijvoorbeeld bij Calvijn zou eten of bij Luther, daar zou je gelijk het verschil al zien. Daar zou je die verfijnde manieren van Calvijn, die een rechtsgeleerde was, een jurist, die verfijnde tafelmanieren, uiterste soberheid en matigheid, het allemaal, dat zou voor zeker een grote indruk op ons gemaakt hebben. En je zou misschien je een beetje onwennig hebben gevoeld. Maar als je bij Luther op de maaltijd zou zitten, dan kon het wel eens wezen dat je bijna van je stoel afrolde van de lach. Of dat er dingen door hem gezegd werden waarvan je dacht, ik wou, dat had je toen nog niet, ik wou dat ik maar een bandrecordertje bij me had, dan zou ik het allemaal opnemen, die tafelgesprekken. Maar dat ging, laat ik het nou zo zeggen, dat moet je niet letterlijk opvatten, maar dat ging allemaal niet zo precies met mesje en vorkje en doekje en datje, weet je wel. En er stond een potje bier op de tafel en dat was heel gewoon, zou je zeggen. Dat was Luther's achtergrond. Vandaar dat hij ook zo beeldend kan vertellen. En als hij dan gaat vertellen dat Jezus op de wolken komt, dan maakt hij een roffel van bommen, de bommen, de bommen, de bom. Daar komt hij. Dat zullen ze schrikken. Kijk, dat was zo midden in het leven. Goed. Als je nou vraagt, in die tijd, met al dat bijgeloof, met al dat onzinnige, met al die angst, waar Luther ook vol mee zat, vol met angst. Als klein kind al, want het is niet op één moment gebeurd, je kunt bij Luther ook spreken van een proces, dat hij steeds meer en meer ontdekkingen deed, tot hij tenslotte schrijft dat hij als door de deur van het paradijs kwam. Toen hij die gerechtigheid des geloofs, die in het evangelie wordt geopenbaard, duidelijk en duidelijk voor ogen zag, als nooit tevoren. Nou, heb ik verleden week al gezegd. Kijk, je moet niet denken, al worden hier woorden gebruikt. Wij roepen niet meer, heilige moeder Anna, ik zal monnik worden. Wij roepen niet meer, heilige Sint-Jozef, help hem, en dit en dat. Maar ik heb verleden week al gezegd, dat in andere vorm blijft dat kwaad, die boosheid, en onder Israël, in paradijs al begonnen, en onder Israël, en onder de Nieuwtestamentische gemeente, en tot nu toe blijft dat kwaad altijd de kop opsteken, omdat wij onszelf wilden vergoddelijken en aan God gelijk maken. En we zijn in een diepe kuil gevallen, maar we moeten iets hebben in onze voorstelling waar we op kunnen bouwen, in ons of buiten ons. En dat bouwen, dat willen we bij voorkeur niet op die God die echt alleen verlosser is. Die God die zich in die arme zaligmaker heeft geopenbaard. Die God die zo bij ons is gekomen, dat een ieder zijn aangezicht van hem verbergde. Die God die in Christus in ons vlees en bloed geleden heeft en gekruisigd is en gestorven is en begraven is. En die is opgestaan uit de doden. Daar komt dan de mens met zijn vraagtekens.
Het gaat zijn begrip te boven, zijn gezichtskring. Hij is er niet bij geweest enzovoort. Dat wil de mens weten. Daarom is God nog bezig te verlossen uit Egypte. Daarom is hij nog bezig om die machten die ons gevangen houden te brengen. Welke machten dan ook. En is hij nog bezig met zijn woord. Wend u naar mij toe, alle geëinden der aarde. En warm behouden, want ik ben God en niemand meer. Ze hebben vorige week gezegd, bij ons is dat weer anders. De ene titelt zijn God in materiële, zijn macht, zijn invloed, zijn inzicht, zijn huis, zijn vrouw, zijn kinderen en noem maar op, zijn kerk of wat dan ook. Alles waar hij toch min of meer zijn vertrouwen aan geeft en zijn vertrouwen op stelt. En dan is er, om buiten de kerk nog maar niet te spreken, want in deze godloze wereld, die daarom ook steeds sterker het beeld vertoont van goddeloze wereld, daar loopt alles over van de afgoderij. Van de meest onzinnige dingen waar mensen hun vertrouwen op stellen. En daar kun je geen eens meer over praten, praktisch. Als mensen in alle ernst staan te beweren dat hun sterretjes zo en zo spreken. En dat dat en dat voor de boeg staat. En al die onzin meer. Nee, het is aan alle kanten. Elke vorm. Wij leven nu in het tijdperk van de informatie, de informatica. Daar zie je ook die machten in opkomen. Daar zie je ook die ontwikkeling. Hè, waar in de medische wetenschap op alle terreinen van het leven moest kijken. Waar een mens zijn vertrouwen op zet. Die ben je al eens bij die geweest en bij die geweest. Nou, die weet het wel hoor en die zegt het wel. Hoor. En dan kun je dat moet je doen en zus en zo. Dan mag je voor mij, moet je goed begrijpen. Het gaat er niet om dat je niet alles probeert. Maar het gaat om de intonatie van het spreken. Die klank die wij daarin overbrengen. Hè, alsof er geen God in de hemel is. Alsof er geen zaligmaker aan de rechterhand van de Vader is. Alsof daar niet een God is die nog onderhoudt en bezig is. Ik weet wat wij mogen de middelen gebruiken. Die heeft de Heere God gegeven. Maar ik zie het ook als een bepaalde vergoddelijking van sommige dingen. Ook in de kerk. Dat men toch allerlei vreemde dingen de toevlucht neemt. En tot allerlei vreemde dingen om hulp roept. En wat moeten we dan zeggen als het gaat over het persoonlijke? Je vertrouwen stellen op iets. Vertrouw je op jezelf. Die op zijn hart vertrouwt, zegt de Bijbel, is een zot. Je kunt niet op je hart vertrouwen. Als het nou gaat om de geestelijke dingen, waar is ons vertrouwen dan op gericht? Ik weet wel, wat de Heere gedaan heeft, hoef je nooit te vergeten. Nooit. En je mag altijd zingen, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Zal de wonderen gadeslaan die hij heeft van ouds gedaan. Maar waar is ons vertrouwen dan? Zijn we nou met hoogwater vastgelopen? In de zin van, en dat is gebeurd, en dit en dat, en ik weet zien. Lieve mensen, ik weet dat de Heere hoeft maar naar ons te wijzen en we zijn van de kaart. Dat vind ik ook zo mooi in Luther trouwens. Die man die durfde te zeggen, al waren er zoveel duivels als pannen op de daken, ik ga. De man die zo prachtig kan schelden en tieren,
tegen die afgoden dienaars, tegen die papen, tegen die pausen en noem maar op. De man die zijn bul, waarmee hij in de band, waardoor hij in de band gedaan werd, gezellig in het vuur verbrand, dat er alleen maar een beetje as overblijft. Diezelfde man was soms ook zo in de put. En soms ook zo bang, alsof er geen God in de hemel was. Daarom juist kan die zo troostrijk spreken tegen bevende en vreesachtige mensenkinderen. Daarom kan die zo onbegrijpelijk spreken over de toorn van God. Als een zwaard of een spits, maar waarvan de punt in de liefde gedoopt is. Zo heb ik tenminste gelezen dat de achtergrond is. Als die spreekt over die toornende God waar die veel over geschreven heeft, dan is de bedoeling daarvan om in een nochtans des geloofs te blijven bij de waarheid. Ik ken geen andere God dan de Vader van de Heer Jezus Christus. Al zegt hij nee, ik blijf erbij. Hij bedoelt ja. Al wijst hij af, al verwijst hij me naar het graf. Hij is bezig mij zalig te maken, mijn arm mensenkind. Oh, en dat is nou juist het wonderlijke. Dat allerheiligst geloof, dat wordt nou geschoken en beoefend in van die bange, twijfelmoedige harten. En dat wordt verheerlijkt op hoop tegen hoop, dat de Heere God nogthans gedrukt. Maar ik zei, waar zeg je nou je hoop op? Je kan ons goed gekend hebben, dat is mooi, maar daar kun je niet je grond van maken. Je kan heel wat beleefd hebben, de een heeft veel meer beleefd dan de ander. De een kan zulke stukken vertellen dat de ander er gewoon jaloers op wordt. En denkt, oh, dan is er met mij nog niks gebeurd. Wat heb ik dan beleefd? Het kan. Dat kun je beter dan maar niet vertellen. Maar het kan. Maar nou de vraag. Waar zetten wij nou ons vertrouwen op? De kleinste in de genade, zoals men dat wel eens noemt. Weet jij, genadige uitdrukking. Maar goed, ter verduidelijking. Of de meest bevoorrechten, die hebben allebei, als het goed is, maar één grond. Één God. Één zaligmaker die te vertrouwen is. En alles waar het vertrouwen daar benaast op gericht is, dat komt beschaamd uit. Dat zijn andere goden. Nou is dat heel wat voor mensen. Dat is heel wat. Om je vertrouwen nou niet te geven aan de afgoden en allerlei andere schepselen enzovoorts en wat er maar te koop is in de wereld en in de kerk. Dat is heel wat. Ik denk dat wij misschien wel het meest leven bij of ons gevoel of ons verstandelijk overleg. Dat denk ik. Ik zeg expres wij, want ik neem mijn eigen. Maar ondanks, wat is dat toch zeldzaam? Om nou eens weg als een niks hebbend schepseltje, als een arm, die met geen enkel mogelijkheid kan zeggen, dan eens op dat eeuwig blijvende woord, en die God van dat woord, en die ene zaak maken, alleen te vertrouwen, al waaien je oren van je hoofd. Al lijkt alles anders te gaan dan dat jij je had voorgesteld. Al heb je een soort stigma, zoals Jabes, dat je denkt, ik ben een getekende. Om dan alleen op dat eeuwig blijvende woord dat hij gezegd heeft, te hopen. Dat klinkt wel heel makkelijk. Maar je zou bijna zeggen, dat is nou het diepe. Ze zeggen wel eens in het zwemmen, ik werd gelijk in het diepe gegooid. Maar dat is nou het diepe. Dat is nou echt het diepe. Want, kijk, ze konden Ben-Hadi in de tijd zijn bloed wel drinken. Niet de wereldse mensen, godsdienstige mensen. Toen die preekte over, hij was evangelist of godsdienstonderwijzer, zoals we het noemen. Ik ben de weg. Dan hebben wij geen weg. Ik ben de waarheid. Dan zijn wij de leugen. Ik ben het leven. Dan zijn wij de dood. Dan kunnen wij niet aanhouden. En glimlachen zeggen, ja, dat was goed gezegd. Maar je moet er eens met toepassing over je eigen proberen aan te denken. Om nou werkelijk die godsdienstige waardigheid die wij allemaal hebben is te verliezen. En ons is in geen enkele bocht meer te wringen. En geen enkele plooi meer. Ik weet wel, je moet een Jood en een Jood en een Griek en een Griek zijn, maar waar het nou leiden kan. Leiden kan. Waar kan het dan leiden? Dat is niet zoveel. Dat is altijd een waarheid om over te praten. Maar als iemand er uitpraat en tegen je zegt, oh jongen, alsjeblieft toch met heel die godsdienst. Toch allemaal niks te betekenen. En straks, als je sterven gaat en je ziel die gaat heen, of hij komt op de wolken des hemels, en die grote rechtvaardige God die ziet je aankomen, dan is er maar één ding. Heeft die worm in mijn lieve zoon geloofd? Is dat zijn hoop? Niet was die goed bekeerd, of was die dittig toch? Nee, heeft hij in mijn lieve zoon gehoopt en geloofd, doe hem open de poorten der gerechtigheid, zo niet dicht. De scherp, zoals diezelfde Ben-Hadi eens schreef, ik weet het niet allemaal meer uit mijn hoofd natuurlijk, moet je me niet kwalijk nemen, de een roept in dit, de ander in dat. Wij roemen in Jezus die waardige schat. Wij weten alleen van wat hij voor ons deed, hoe hij voor ons leed, hoe hij voor ons streed. Maar deze Jezus is geacht als een pest voor de goddeloze wereld en hemel vrome nest. Maar wij gaan van de baan hier met roem en met eer. Wij leven en sterven getroost bij zijn leer. Daar zit nog in. Hij mag het dan soms eens een beetje grof gezegd hebben. En misschien wel eens een beetje. Maar het gaat nou even om de lijn. Om dat beproefde hout. Wat je ook, wat in de tijd van de reformatie door de Heere God weer in het midden werd gezet. In het licht werd gesteld. En dan moet je je oren eens openzetten. Hoe de prediking over het algemeen, ik mag geen oordeel uitspreken, maar hoe vaak wat je leest of hoort, verwaterd is. Allemaal heel anders geworden. Je zou bepaalde preken helemaal niet meer kunnen lezen misschien. Van de Luther of zo, of ook van Calvijn trouwens. De mensen zeggen, ik weet niet hoor.
weet dat waren ook mensen, gewone mensen, maar ze waren door de Heer grotelijks begenadigd. En als hij dan dat gedoe van ons daar tegenover zegt, hè, heb je al luisteraartje, heb je al dit en heb je al dat en hoe gaat, en heb je Jezus al gevonden en alsof God ook een of andere paap is. Maar die gaat het dan niet om het geld, maar die wil ook zo graag dat onze zieltjes maar gewonnen geven. Maar de kracht voor bevreesde mensen, de troost voor mensen die op weg zijn naar de hel, mensen die alles verspeeld hebben en die nergens, maar dan ook nergens een houvast in kunnen vinden, om die nou te mogen vertellen, het is geschied. Hou je fikken verder maar thuis, er is niks meer te doen. Er is niks meer te doen. Er is niks meer te halen. Helemaal niets meer. Je hoeft geen naaldje nog in te vullen. Want het is al lang gebeurd. Voordat je geboren was, is je naam al ingevuld. Door God. Het is alleen maar die ene naam die onder de hemel gegeven is. God heeft zijn besluit. Heeft God uitgevoerd op Golgotha. Daar ligt de verlossing. Al springen we tegen de muur op, al vliegen we door de ramen heen, het heeft geen enkele betekenis meer. Geen enkele betekenis. En dat gaat wel eens ver, want dan zeggen de mensen, ja. Iemand zei tegen me, je moest op de dagen, kerk, ik hoef niks. Dit weet je, dat hoef ik ook niet meer. Dan kon die mama zijn verstand niet bij. Nee. Maar je bent toch een christen? Ja, maar ik hoef niet dit of dat. Ja, dat is toch niet te begrijpen? Dat is toch niet te begrijpen? Om werkelijk uit genade zalig te worden en zo mooi als we zingen laten hem besturen laten. Het is voor mij halswerk. Of halswerk, laat ik eerder zeggen, het is me een onmogelijkheid. Maar ik hoop dat de Heer ermee begonnen is, en dat geloof ik ook, om me daar iets van te leren. Maar dat nou juist de kern van de evangelie is, en dat al die lui die zeggen, ja, maar dat is nou niet aan de orde meer. Dat was in die tijd actueel, toen waren de mensen bang voor dit en bang voor dat, maar dat doen we nou niet meer nodig. Zijn nou andere problemen? Nou, dat geloof ik ook wel. Elke tijd heeft zijn eigen probleem. Maar dat het in de aarde zaak besloten ligt. Dat dit de allergrootste zaken zijn die er bestaan onder de hemel. Dat God het heeft geopenbaard. Dat ik ze allemaal en alles en mijn eigen erbij. Mijde en vrienden. Om die ene ware God recht te leren kennen. Niet zoals de paus me voorstelt. Ook niet hoe een ander hem voorstelt. Maar zoals God zichzelf openbaart in zijn woord. Als de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die wij alleen maar kennen in het aangezicht van Jezus Christus. Dat is ook een punt. Filippus, die mij gezien heeft. Die heeft de Vader gezien. En ik zo lange tijd bij. Oh, dat is zo diep en diep ingrijpend. En zo tegelijk ook afwijzend naar die God zoekende mens. Die mens die in de hoogte zoekt. Die mens die het in de gerechtigheid en weet ik wat hij allemaal voor woorden op zijn lippen durft te nemen. En dan dat woord van Jezus. Om God te leren kennen. Moeten we gebracht worden in Bethlehem. En in de tempel bij het 12-jarige Jezus. En overal waar hij zijn voetstap zet en bij het kruis. Om God te mogen leren
kennen, de enige ware God, en dan om hem recht te kennen. Dan moeten we bij de Heer Jezus Christus zijn, en bij niemand anders. God heeft zich in hem verklaard. Denk dan eens aan die diepe woorden. God was in Christus. De wereld met zichzelf verzoenende, inruimende. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Waar moeten wij, want er staat toch ook, laat u met God verzoenen. En dan worden alle registers opengetrokken. Laat u met God verzoenen. Gezanten van Christus wegen alsof God door ons baden. Bidden u, laat u met God verzoenen. Nou, ik word er niet onrustig door geworden. Nee, dat is voorbij. Want het is zulke kool. Want Paulus schrijft dat aan diegenen die in Christus Jezus geloven. Daar schrijft hij dat aan. En dan schrijft hij het zo kun je de beste lezen. Wees met God verzoend. Laat het voor jou zo zijn. En dat heb ik vandaag en morgen en altijd weer nodig. Want als gelovige heb ik niks in mezelf. Ik ben eigenlijk geen gelovig iemand. Maar waar het God behaagt, een gelovende. Dat is mijn structuur niet. En daarom laat het helder. Blijf erbij. Het betekent net het tegenovergestelde als dat de mensen het uitleggen. Want als je met God moet maken te verzoenen, nou dan moet je wat doen. Dan moet je wat, dan moet je tevoorschijn komen of op het zondagsbankje knielen of weet ik wat, beleven of wat ook. Maar dat is niet meer nodig, dat bedoelt het woord. Het woord bedoelt, dit is nodig. Laat het rechtsgeldigheid hebben in je leven, lieve broeders in Korinthe. Of nou, lief, ze waren zo lief niet. Maar laten we zeggen, in Christus Jezus waren het geliefden. Laat dat nou altijd jullie ene ware God zijn, die je verlost heeft met een enige verlossing uit Egypte. Al moet je zeggen, ik zing van vrijheid, schoon niet vrij. Ik heb Jezus alle dagen nodig. Als het gaat over het waarachtige geloof, en waar dat zich op richt, dan is er toch geen andere getuigenis dan, hij is de Heere God, de verlosser van alles af is zijn naam. Daarom hebben wij dat nodig. Daarom, ik ben er nooit zo in met al die dingen, weet je wel, herdenkingen en zo. Ja, ik vond, daar zie je een organist en een prediker, die hebben ook een stille uitwisseling door het spelen, door het zingen. Maar vanmorgen zat ik even de consistorie echt te peinzen. Ja, een vaste burcht is onze God. Een toevlucht voor de zijne. Al drukt het leed, al drijft het op, hij doet zijn hulp verschijnen. De vijand drukt vast aan. Dat is nog zo. Dat is nog. Wij zitten nog in eigenlijk. En ik zou, dat zou ik zo graag willen, dat de kinderen dat ook leren beseffen. Want de kinderen zien vaak de dingen als een soort eenheidsworst. Komt allemaal hetzelfde weer. Het ene is misschien wat leuker, het andere is wat minder leuk. Het ene is wat ouderwetser, het andere is wat moderner. Maar er is een beetje, ik zeg dat niet van onze kinderen exclusief hoor. Maar ik bedoel, er is een beetje die die antipathie tegen de leer van de profeten en van de apostelen. Net alsof dat niet zo belangrijk is. Men begraaft zich daar niet in. Men spreekt zo gauw iets zonder dat het gekoud beleefd is in het hart. Als je dan de strijd en de zorg, de moeite, maar ook die onuitsprekelijke blijdschap van die mensen hoort of leest, dan voel je dat anders. Dat is anders. En dat wil ik ook zo graag overbrengen, dat we er gezicht op krijgen, niet om vanuit een zekere exclusiviteit te stellen van, er is maar één kerk. Dat is de zeker, er is maar één kerk, maar er zijn wel 100 gebouwen en wel 1000 en nog meer. Gelukkig zitten we niet allemaal in één kerk, dat zou een toestand worden. Maar goed, ik wil toch niet zeggen van de gedachten roepen van dat is niks, dat is niks, dat is niks. Maar dat moet je zelf leren horen, waar het om gaat. Daarvoor moet je opletten. Ja, echt. En aan boven alles aan de Heere vragen. Heere, alsjeblieft, geef me alsjeblieft verstand dat uw licht bestraalt. Dat ik de wonderen ook eens mag zien die zich in uw woord openbaren, want ik ben zo blind. Kijk, en daarom zei ik, ik wil dat dan zo graag benadrukken, niet... En tegelijkertijd wil ik voorkomen de gedachte van, maar denken jullie dat je het alleen bent? Als jullie het toch denken, dan moet je dat zelf maar weten. Maar ik wil wel zeggen dat het een eeuwig wonder is als jij of ik werkelijk geconfronteerd mogen worden in het leven met het hart van het heilig woord van God. Met die eenzijdig, en misschien vinden jullie het wel zeurig, dat eenzijdig altijd, ja. Daar zul je zo blij mee worden, en misschien nog wel eens naar verlangen in je leven. Dat je ernaar verlangt, dat je zegt, God, dat nog eens hoor. Ja, ik heb mensen die wel eens blij geworden zijn, de schepter van zo lang geleden. Met de prediking sta ik nog eens verbaasd over mijn grootvader. En toen ze het niet meer hoorden, toen waren ze zo vreselijk verdrietig. Er zat iets in van die ontsluiting in die borg- en middelaarsweg, dat Golgotha, dat heilig, eeuwig evangelie, dat had zijn greep, zijn werk op de harten. Dan krijg je misschien niet zo'n mooi afgepast gemeentetje, waar alles precies en alles helemaal, dat hoeft niet. Maar dan wordt er wel iets ervaren van die innerlijke blijdschap in God, die het deel is van al Gods kinderen. Dan is er ook echt iets in het hart. Als dat niet waar is, dan kan het nooit meer zalig worden. Dan blijft het een verloren zaak. Maar als dit waar is, als hij echt alles heeft gedaan, en dat hij zich met de overtreders heeft willen laten rekenen, en voor de overtreders gebeden heeft, dan zou het kunnen. Hij kan. Ja. En de Heilige Geest die dringt aan. Hij wil. En de Heilige Geest dringt aan. Hij zal. Uitkomst geven. Alle uitkomst. Al gaan we er onderdoor. En dat gaan we. Want we gaan er allemaal onderdoor. Echt waar. En als het eind komt, dan hebben we helemaal niks meer in te brengen. Helemaal lege bruis. Blijft toch iets voor over. Dit blijft over. Dit is de troost. Ik druk mij toegezien. Dit maakt het hart op momenten weer verlangend naar de spijze die blijft tot in de eeuwigheid. Dat God God is. En dat Hij de God is van dat eeuwig welbehagen. En dat Hij uit Egypte verlost heeft. En dat Hij zijn eigen kind heeft veroordeeld in mijn plaats. En dat Hij hem ook heeft opgewekt uit de dood. Kijk, geliefde gemeente, en dat wil je nou graag overbrengen. Niet in de zin van doe nou dit, doe nou dat, doe nou, zo bedoel ik het niet. Maar weerklank in de hart. Dat is altijd het grootste. En het hoeft niet zoveel te zijn. Soms denk ik dat ik het merken kan als we met elkaar zingen. Ik denk, hé, wat klinkt dat opgelucht. Soms denk ik ook, hé, waarom zingt die of die niet mee? Zie je niet altijd, er moet net je oog opvallen. Maar dat zo het eeuwige evangelie, uit Gods heilige wet, wat ons zo door en door, mijn tand valt er bijna uit, zo, dus dat moet ik niet kwalijk nemen, maar wat ons zo door en door tegemoet treedt uit dat woord van God, dat ons ook echt draagt. En dat ons echt schragen in het strijdperk van het leven. Al weten we dan geen raad meer. Al zien we dan zelf geen uitkomst meer. Al gaan we dan een weg die vreselijk moeilijk is. Om elkaar te zeggen, nou, als de hart schreeuwt, kalm maar. De Heere heeft uitkomst gegeven. Hij is daar zijn gunst te bieden. Vader, onder alle noden. Vader, ook in het zwijgend graf. Hij is het. Meer is hem niet. Meer hebben we toch niet? Meer hoeven we ook niet te hebben. Alles wat daar buiten is, rolt vanzelf op. Tot de hemelen toe. Die worden opgerold als een dunne doek. En die vaste sterrenbanen, die raken nog uit het spoor. Maar God blijft eeuwig, onveranderlijk bezet. Hem alleen vertrouwen. Hem alleen. Ja, je zegt misschien, dat vind ik zo moeilijk. Dat kan ik wel begrijpen, dat mag je van mij wel zeggen. Alleen, ik wil graag altijd nog iets verder. Ik kan het niet op de Heer vertrouwen. Ik vond zo'n prachtmens, die man was zo krachtdadig door de Heer bekeerd, want hij had overal een schop tegen gegeven. Hij had belijdenis gedaan, ook bij mijn grootvader. En hij had een meisje leren kennen dat naar geen God het gebod deed, en het duurde niet zo lang, want het is een wonder. We zijn van de week gezellig bij Mieke en Larry geweest. Gefeliciteerd dat we met elkaar in de kerk zitten. Dat is een wonder. Gaat vaak anders. Dat is een reden om nou echt elkaar te feliciteren. Dat God dat doet. En zo zijn er meer in ons midden. Zeker. Maar bij die jongen ging het net andersom. En duurde niet lang of begon te slibberen, één keertje, zot helemaal niet meer. Afgelopen. Midden in de wereld kwam hij terecht. Het is voor jullie een bekend verhaal, maar vergeet dat ik dat weer herhaal. Maar toen leefde hij zo ruig voor het vaderland weg. En opeens toen hoorde hij in zijn hart een stem. Het is onmogelijk dat diegene die eens verlicht zijn geweest en het goede woord Gods gesmaakt en de krachten der toekomende eeuw geproefd hebben, die wederom afvallig geworden zijn. Het is onmogelijk dat ze ooit nog tot vernieuwing komen. Het is wat. En toen werd hij bijna krankzinnig. Een wrak. Heel zijn gestel, zijn zenuwgestel was in de war. Hij kon haast niet meer lopen. Als een geraamte ging hij door het leven. En hij woonde op een etagewoning in Rotterdam. En dan kroop hij op handen en voeten de trap op. Hij kon praktisch niet meer lopen. En toen was het zo ver. Zo kwam hij in de strikken van de Satan. Dat hij in de Maas zijn eigen zou verdrinken. En dan ging hij naar beneden. Trapiak, een gevloekte. En toen stond hij beneden voor de deur. En toen was er weer een stem in zijn hart. De Bijbel. Gods woord. En toen stond hij even te draaien. Zou ik erin zijn? Ja, hij kon niet laten. Hij kroop naar boven. Die Bijbel, waar is de Bijbel? Die had hij eruit gegooid. Die had hij in een oude kist gedaan. Op de zomer. Nog een trapje. Dan ziet hij de Bijbel, maar het was vochtig. Schimmel erop. En toen begon hij vreselijk te wenen. De tranen liepen, maar op die schip die ze af probeerden te vreden. En toen was er weer een stem in zijn hart, lees. En hij sloeg hem open. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat een ingeluk die in hem gelooft, niet verderft, maar eeuwige leven. En toen brak ze dat. Toen werd hij gered. Maar goed, dat was dan wel een krachtdadige bekering, zoals men dat doet. Maar toen kwam hij op een andere plaats in gezelschap. En er zaten veel verschillende van Gods kinderen met elkaar te praten over dat kostelijke vertrouwen. Dat kostelijke vertrouwen. En hij zei niks, hij zei helemaal niks. Hij zegt alleen, meneer, als ik het vragen mag op vriend. Daar heb je toch misschien ook wel kennis aan. Ik niet zijn. En misschien kennis aan. Nee. Dat is ook erg. Ja, zeg, ik zal het maar eerlijk zeggen. Ik ben zo vreselijk zenuwachtig. Dat ik kan nooit in slaap komen. En de dokter heeft gezegd, moet ik een douche nemen. En dan moet ik een eindje gaan wandelen op straat in de frisse lucht. En dan val ik wel eens in slaap. Als dat nog niet helpt, dan mag ik een slaappil nemen. En soms zei hij, soms, die slaappil, hij zegt, zo goed, die werken zo goed. Maar soms, dan helpt een pil nog. Dan neem ik er nog een. Mag eigenlijk niet, maar dan denk ik, ja, ik moet slapen. En meestal helpt het, maar soms helpt die tweede pil ook nog niet. En dat is wel zo gebeurd. Dat zei, lieve vader, u weet, ik moet morgen, hij werkt op het departement in Den Haag. Lieve vader, ik moet morgen weer werken, ik kan niet. Mag ik alsjeblieft nog even slapen? En dan doet hij het nog ook. Kijk, daar heb je nou eens zoiets. Hem alleen vertrouwen, maar niet jij. Dat is haast niet uit te leggen. Ik vind dat zo moeilijk om het uit te leggen. Want je zou hier zeggen, nou, hier krijgen we een zweepslag. Je moet vertrouwen. Je moet dit, je moet dat. Je moet niks. Dat is het weer net niet. Dan heb je er geen erg in dat je eigenlijk in het bolwerk van je valse en je ijdele geruste vertrouwen verzeild raakt. Maar dat is niet. Wel nee, al heb ik een kruimeltje vertrouwen. Hem alleen vertrouwen, hij is te vertrouwen. Of vertrouwen. Je hebt het niet durven te zeggen dat Jezus Christus niet te vertrouwen is. Zou je dat durven zeggen? Dat durf je niet te zeggen. Als een klein sprankeltje van het waarachtige leven is in je ziel, kun je dat niet zeggen. Dat zou je tranen uitbreken. Je kan nog zo moedeloos wezen, die man, die zat moedeloos. Het was allemaal niks, het was allemaal bedrog, het was een grote huichelaar en dit en dat en zo en zo. Klopte niks van. Toen ging zijn vrouw naar de kast en die pakte een bouwtje, daar zat een spaarcentjes in. Toen zei ze, hier man, jij bent toch verloren voor de hel, maak die centjes dan nog op, dan kan je nog maar beter een poosje lol maken. Als hij het zo gaat zitten. En opeens klaarde die op. Hij zegt, vrouw, dat doe ik niet. Dat doe ik niet. Ik ga de wereld niet in. Nee, dat kan niet. En toen werd hij zich weer bewust. Ik ben de Heer, uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Je kan dus denken, ik wil weer terug. Maar dat gaat toch niet. Nee, dat kan eigenlijk niet. Hem alleen vertrouwen. Kijk, dat is nou genade. Als je in genade mag leven, dan is het allemaal goed. Dan hoef je het niet moeilijk te maken. Van we moeten toch vertrouwen en we moeten toch een kruim met je zussen, we moeten toch zoontje. En dat doen we ook. We vertrouwen erop dat hij te vertrouwen is. Hij zal zijn ellendige en noodruchtige niet vergeten en niet verwachten. En in alle onmoedigheid en leidzaamheid bij hem alleen onderwerpen. Ja. Ontmoedigheid, in je eigen kracht, nederig, eenvoudig. Leidzaamheid, geduldigheid. Laat u leiden. Zie de dienstmaagd des Heren mij geschieden naar uw woord. Zo, ja, maar ik geloof zeker dat dat ook een stukje van de waarheid is. Dat is Gods werk. Je kan het van welke kant je het ook bekijkt, maar de Heer krijgt gelijk. Ik ben de Heer uw God, je zult geen andere God hebben. Dan alleen die God en Vader van de Heer Jezus. Hij alleen. Dat wil hij. En dat doet hij ook. Daar werkt hij aan. En soms de moeilijke weg. Niet dat je alles met elkaar in verband moet brengen. Zo doen we het ook weer niet. Dan wordt het zo'n legpuzzel. Zo'n doolhof. Maar dat de Heer er aan werkt. Wordt gewoon verschrikkelijk. Sommige mensen die hebben een leven, een tijd in hun leven, dat je ze in de tranen wel wil wassen. Van de overgave, gemeente hoor, zeg je dat het niet waar is, ik spot er niet mee. Nee hoor, dat je er jaloers op was. Jaloers dat je denkt, had ik er ook maar iets van. Die hebben alweer gezongen, die heeft de naam des Heeren alweer geprezen. Wat ben ik een onbekeerd, onbuigzaam, verhard schepsel. En zie je opeens met je stomme verbazing dat alles opdroogt. Waar is het nou? Er is niks meer. Ja. Dat is niet zo best, zou het daar nooit waar geweest zijn. Ja, natuurlijk. Het is wel waar geweest. Maar wij waren nog niet aan de les toe dat hij alleen de waarheid is. En dat God buiten ons, zonder ons en toch voor ons dat fundament heeft gelegd der gerechtigheid in Christus Jezus. En dan zegt de Heer, ik zeg misschien een beetje simpel, maar nou eens kijken of dat die al een beetje echt vertrouwd. Hij heeft wel een vertrouwen allemaal, maar en dat is goed. Nou eens kijken of dat hij
Of dat hij al een beetje vertrapt. En dan gaat de Heer zo'n klein beetje weg. Die dadelijke uitlatingen van zijn liefde, die worden niet zo voelt. En ja, je hebt niet zoveel om te preken. Je kan niet meer zo goed bidden. En al die dingen meer. En soms vergeet je misschien zelfs helemaal. En het wordt hoe langer, hoe doffer en akeliger. Of niet? Dat is nou een oefening. Daar komt nou de Heer bij dat kind, omdat hij er zich mee bemoeit. En zegt, jongen, meisje, man, vrouw, grijsaard. Ik heb me voorgenomen om je uit Egypte uit te leiden. Ik ben je God. Je verlossing. En nou wil ik je duidelijk maken. Dat ik dat dan echt ook alleen ben. Dat ik je draag. Jij komt goed begrijpen dat ik je draag. Dat ik van eeuwigheid met je bewogen ben geweest. In het aangezicht van die Heer Jezus Christus. Dat je aangenomen hebt. Ja. Maar je was toch ook een goed bekeerd mens. Al praatte je nog zo ootmoedig, maar wat had je toch allemaal te verkeren? Dat heb je voorbij gehad. Dat is waar. Van eeuwig. Maar ik wil een stapje verder. Een stapje verder. Vertrouw je nou nog? Gaat nou nog goed? Of nou jouw teksten en woorden en dingetjes allemaal een beetje traan, allemaal een beetje weg zijn. Geloof je nou niet? Zit je nou in de put van, oh, ik heb mij even bedrogen. Ja, dat heb je al lang moeten weten, man. Vrouw, heb je al lang moeten weten dat je eigen bedrogen hebt voor tijd en voor eeuwigheid. En al die akelige uitspraakjes van, we hebben maar één ziel te verliezen en al die toestanden. Nou, dat schrijf ik ook mee uit. Als je nou 10 zielen had, wat dan? Nee, dat is de radicaliteit van het woord. Het is een verloren zaak. Maar een mens kruipt er zo gauw weer bovenuit. En vooral als die zo aangeraakt is, dan gaat de Heer het oefenen. Hem alleen onderwerpen van. Hem alleen alle goeds verwachten. Want stiekem verwachten we van ons eigen ook wel eens wat goed, hoor. Gaat toch beter eens doen, hè. Gaat beter eens doen. Ja, dan kan ik toch merken dat ik een ander mens ben. Zo denkt de mens. Nou, dan wil de Heer hem afbrengen. En dan wil de Heer dat we in ootmoed en leidzaamheid niet vertwijfelen. Maar dat we zeggen, zijn zuurheid, zijn zoetheid, hij de wezenlijke goedheid maakt het goed met wat hij wil. Hij leidt toch uit Egypte. Wij zijn toch geen mensen die de vrijheid gevochten hebben. We hebben alleen maar van het land mogen proeven en smaken. En de rijstaf in de hand en de schoenen aan de voeten. En op zijn bevel zijn we gegaan. Toen het stikdonker was in de nacht. En toen Egypte weende en schreeuwde in rouw. Toen zijn we zo. Nou dan. Daar komt niks van ons in aanmerking. Dan moet je ook je onderwerpen, zegt de Heer. Nou, dan is hij weer bezig. Het is alweer 6 uur. En we moeten nog zitten. Dus het is eigenlijk al laat. Maar laten we zeggen dat we daar nog één keertje bij leven en welzijn erop terugkomen. Maar ik hoop, en dat was de bedoeling van vanmiddag. Ach, Heere, laat ons iets proeven van die lucht, die zuurstof. Dat onbegrijpelijke van uw grote genade, waarin u zich ontfermt over wat verloren is. Amen. Ik wilde bidden het Luthers avondgebed. Heere, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk, aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade
en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons, wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons, in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. Laten wij hier, geliefde gemeente, met elkaar zingen. Een vaste burg is onze God, de toevlucht voor de zijde. Het zijn vier versen, en ik hoop dat de melodie, de oude melodie, ons allemaal een beetje bekend is, en anders leren we het gaandeweg wel. Maar het zijn vier versen, en de laatste versen, al wordt de wereld ook een hel, en Gods woord houdt stand in eeuwigheid, dat zingen we staande voor zover we kunnen staan. Dus wij zingen nu: een vaste burcht is onze God.